gaan zingen de eerste twee coupletten, lied 1 en 2.
Vrienden, ik stel u voor een vers te lezen wat ook op de uitnodiging staat, namelijk uit Efeze 1. Maar dan wilde ik iets eerder beginnen dan het vers dat als vers 7 daar staat, en wel bij vers 3 om het verband. U leest daar: gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten in Christus Jezus. Zoals hij ons in hem heeft uitverkoren voor de grondlegging van de wereld, opdat we heilig en onberispelijk zouden zijn voor hem in de liefde. Terwijl hij ons tevoren door Jezus Christus tot het zoonschap voor zichzelf bestemd heeft, naar het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde, in wien wij de verlossing hebben door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom van zijn genade, waarmee hij jegens ons overvloedig is geweest in alle wijsheid en inzicht. Tot zover. Degenen die deze samenkomsten voorbereiden, hebben een reeks onderwerpen bij elkaar gezocht die met het persoonlijk geestelijk leven te maken hebben. Het eerste onderwerp, het onderwerp van vanavond dus, dat heet verlossing. Vervolgens wedergeboorte. En je zou kunnen zeggen, nou, die twee, die horen bij elkaar. Daarna krijg je geloofsgroei. Als je eenmaal tot geloof gekomen bent, dan volgt dat er logisch op. En geloofswandel. En in die geloofswandel, dan moet je stand houden, vasthouden wat je hebt, in die groei ook volharden. En tenslotte het einddoel van het geloof, wat je in het zicht moet houden en waarna je je moet uitstrekken. Vanavond dus, verlossing. En ik heb een vijftal vragen die ik eigenlijk met u behandelen wil. Ik heb ze hier staan, verlossing waarom? Verlossing waarvan? Verlossing door wie? Verlossing waartoe? En verlossing wanneer? En aan die vijf vragen, daar wil ik eigenlijk mijn onderwerp vastknopen. Het eerste punt dus, verlossing waarom? Ik ken u allen niet, of niet allen, laat ik het zo zeggen, die hier bent. En het zou kunnen zijn dat hier iemand is, die van het christelijk geloof en van de Bijbel weinig af weet. Dan is het fijn dat u hier bent en dat we eens over de Bijbel kunnen praten. Maar ik kan me voorstellen dat u tegen uzelf zegt, ja, verlossing waarom eigenlijk? En zeker als ik over verlossing zou gaan staan praten op de hoek van een plein of straat, dan zullen er mensen zijn die zeggen, ik weet niet waar je het over hebt. Velen zien de mens als een product van een ontwikkeling, van een evolutie. En men meent dat het leven op de een of andere manier begonnen is. Daar is de materie geweest, gaswolk geweest, die heeft zich verdicht. Er is een of andere oerknal geweest, of hoe je het allemaal maar noemen wil. Maar in ieder geval, na verloop van tijd is het leven ontstaan. Dat leven heeft zich ontwikkeld. En de mens zit dus in dat proces van die ontwikkeling. En als er dan bepaalde dingen zijn die nog niet helemaal glad verlopen, dan, zo zegt men, dan is dat dus omdat wij nog in dat ontwikkelingsproces zitten. Dat is eigenlijk nog een onvolkomenheid. Nou is dit denken dus vrij nieuw. Aan de andere kant is het vrij oud. Een zekere evolutie namen de Grieken en dergelijke ook al aan. Maar anderzijds hadden deze mensen toch een ander licht, een ander zicht op het feit dat we in een schepping leven en dat het toch niet zo gladjes loopt in die schepping als je wel zou willen. En al hadden ze toen geen kranten, ze hadden toen ook hun berichten en die berichten die vertelden hen ook hoe situaties in de wereld van toen waren. En wij hebben kranten en massamedia en we zien hoe het in de wereld toegaat. Hoe mensen elkaar in koele bloeden vermoorden, hoe daar oorlogen plaatsvinden, rampen, hongersnoden. We krijgen beelden te zien of te horen van kinderen die uitgemergeld zijn. En in die dagen, hoewel de communicatie natuurlijk niet zo intensief was als nu, in die dagen werd men toch ook geconfronteerd met leed, met de dood. En dat vroeg dus om een oplossing. En de Grieken die hadden daar deze oplossing voor. Dat ze zeiden, kijk eens, daar is aan de ene kant een goede God. Maar aan de andere kant is er ook een God die de dingen geschapen heeft en die het eigenlijk niet goed gedaan heeft. En die het verkeerd gedaan heeft. En daarom dat we in een situatie zitten die niet ideaal is. En sinds Plato hadden ze dan het idee erbij. Kijk eens, wij leven in dit lichaam, dat is eigenlijk een kerker voor onze ziel. En wij moeten uit dit lichaam verlost worden. Want dat lichaam dat behoort tot deze stoffelijke materiële wereld. En dat is één chaos, daar zit het verkeerde in. En daarboven is de hogere onstoffelijke wereld. En wij moeten weer terug naar die hogere onstoffelijke wereld. En daarom moet je uit dit aardse bestaan, waaraan dit lichaam je kluistert, daar moet je uit verlost worden. En dat moet je doen door eigen inspanning. Dat lukt je niet in één keer. Daar heb je verschillende levens voor nodig. Maar je moet dus in het leven proberen op een hoger niveau te komen. Sterf je dan, dan kom je in een volgend leven, kom je in een hoger niveau terecht. En dan kun je weer opklimmen totdat je tenslotte dit materiële, dit stoffelijke overstijgt. En je gaat op in het geestelijke. Dat is dan de theorie van de zielsverhuizing, de reïncarnatie, die vanuit het oosten ook naar Griekenland was overgewaaid en van Griekenland naar ons. En die vandaag de dag heel erg in is, ook bij diverse christenen zelfs. En dan meent men op deze wijze tot verlossing te komen. De Bijbel laat ons echter zien dat het waarom van de verlossing in feite vastzit aan de mensengeschiedenis. Als we Genesis 1 lezen, dan vinden we dat God als schepper eenvoudig de schepping aankondigt. In den beginne schiep God hemel en aarde. Geen verklaring verder, maar ook geen gekke ideeën van een God die een vrouwelijke God in tweeën hakt en uit het bovenste deel de hemel en uit het onderste de aarde maakt. En zo krijg je dus een hemelse sfeer en een aardse sfeer. Geen bizarre ideeën zoals bij de hindoes van een wereld, een geschapen wereldbol die op een olifant gedragen wordt. En omdat die olifant wat schudt heb je aardbevingen en dergelijke. Allemaal niks van dat idee. Ook niet van een of andere gaswolk, hè, en die verdicht en dan weer zich verspreidt enzovoort. En waarop door tijd en toeval dan het leven ontstaat, wat dan de moderne versie is, maar die is even vreemd en ook maar een idee, een gedachtespinsel van de mens. Nee, God geeft een schepping en zegt in de beginne schiep God de hemel en de aarde. En God zeide, er zij licht. En God sprak, en God sprak, en God sprak, of God zeide. En dan zegt de psalmist in Psalm 33 vers 7 dat hij gebood en het was er. En in Hebreeën 11, daar lezen wij dat de ouden al, het voorgeslacht, door het geloof getuigenis bekomen heeft. En dat ze vanuit dit geloof wisten dat God door het woord van God de hemelen bereid zijn. En dat de dingen die er niet waren in het aanzijn zijn geroepen door God zelf. En in dat boek Genesis, waar dat verslag staat van die schepping, in Genesis 1, daar leest u 7 maal dat het goed was. Dat het zeer goed was. Dat alles wat God geschapen had, goed was. Met andere woorden, de schepping was in zichzelf goed. En het is niet zo dat die schepping een bepaalde evolutie, ontwikkeling zou moeten doorlopen. En dat daarin een zekere verlossing van restanten van vroeger die onaangenaam waren, dat die verlossing zou moeten plaatsvinden. In Genesis 2 vindt u de schepping van de vrouw nader omschreven. In hoofdstuk 1 vers 26 tot 29 vindt u het al, dat God man en vrouw schiep. Hoe dat precies gebeurde, vinden we in hoofdstuk 2. En dan is nog alles geweldig mooi. En als Adam zijn vrouw ontvangt, dan is hij in feite in extase als hij zegt, deze is ditmaal been van mijn been en vlees van mijn vlees. Dan ziet hij haar als een schepsel van God in alle schoonheid. En hij ziet in haar ook iemand verheven boven het dierenrijk. Iemand aan wie hij zichzelf kwijt kan, met wie hij om kan gaan. En dat maar niet biologisch alleen, maar met wie hij geestelijk, mentaal om kan gaan. Een mens van gelijke bewegingen als zij. En dan komt hoofdstuk 3. En ook daar vertelt Gods woord heel eenvoudig hoe het misgegaan is. Dat is de zwarte bladzijde in de geschiedenis van de mens. En daar wordt verteld hoe daar een hof was. Hoe God alles klaargemaakt had voor Adam en Eva, dat ze in die hof konden verblijven zonder enige moeite. Het enige was, zij moesten die hof bebouwen. Arbeid was geen gevolg van zonde, is geen gevolg van zonde. Arbeid is juist iets dat de mens gegeven is en waarin hij zijn gaven die God hem geschonken heeft kan ontplooien. Maar er stond ook bij dat hij die hof moet bewaren. En daar vind je in dat woord al dat er dus wat te bewaren was. Met andere woorden, God waarschuwde Adam en Eva wel, denk erom, die hof moet je bewaren. En ik denk dat je in dat woord al mag leggen, dat het erin zit, dat er kapers op de kust zijn. En dat we met een tegenstander van God te maken hebben, met een geestelijk wezen, dat die schepping van God als het ware aan God ontrukken wil. En dan vind je de geschiedenis van de slang, het listigste dier van het veld. Maar daar verbonden met de Satan, zodat in het boek de Openbaring geschreven wordt dat de Satan is, de draak, de oude slang, de duivel en de Satan. En deze Satan gebruikt deze slang en begint Eva aan te spreken en Eva luistert. En Adam luistert later ook naar zijn vrouw en zo worden ze meegesleept in het verderf. En vanaf dat moment is de klad in de schepping. Zij zelf worden veranderd van natuur. Dat wil niet zeggen dat ze anders gingen ademhalen, dat hun lichaam anders werd, dat hun verstand anders ging functioneren, dat de scheppingsgaven die ze hadden, dat die in een keer verdwenen waren. Nee, maar het wilde zeggen dat hun innerlijk, dat op God gericht was, en dat God wilde dienen, dat dat innerlijk veranderde en dat daar de macht van het kwaad in kwam wonen. En dat kwaad beheerste hen. En wel zodanig dat al hun scheppingskwaliteiten gebruikten ze nu voor zichzelf. Van God af. Ze vluchten ook voor God. Het is buitengewoon gelukkig dat God het daar niet bij gelaten heeft. Maar dat je ziet dat God de mens opzoekt en het zegt, waar zijt gij? En dan komt Adam en dan komt Eva niet meer naar voren, zoals vroeger. En hoorden ze de stem van God, die als het ware in de hof met hen wandelde, maar ze verborgen zich. En dan moet God hen roepen en dan komen ze bevend tevoorschijn. En dan blijkt het dat ze zicht gekregen hebben op zichzelf. Wij verborgen ons, want we waren naakt. En ondertussen hebben ze zich bekleed met vijgenbladen, maar dat helpt, ja, biologisch misschien wel. Maar achter die naaktheid zit wat anders, de geestelijke naaktheid, de schuld voor God. En vandaar dat ze zeggen, wij zijn naakt en niet, we waren naakt. En dan worden daar dieren geslacht, want er staat dat God hen bekleedt met dierenvellen. Wilden ze voor God kunnen bestaan, dan moesten ze verlost worden van dat zondeprobleem. En God voorziet daarin door dieren te slachten. En als je dan verder de geschiedenis van de mens nagaat in de Bijbel, dan zie je hoe die zonde, dat boze, dat kwade, doorwerkt in het mensengeslacht. Dan lees je in hoofdstuk 4 van een Kaïn die zijn broer doodslaat. Dan lees je daarna van een aarde die vol is van gruwel en geweld. Van een man die een oorlogslied aanheft met de vuist naar de hemel. Die zich twee vrouwen genomen heeft, ook al tegen Gods gedachte. En die het zegt dat hij een man doodsloeg om een buil en een jongen om een schram. En dat Kaïn die zal dan 7 maal gewroken worden. Dat had God namelijk gezegd. Maar zegt hij, ik, Lamech, zal 70 maal 7 maal gewroken worden. Met andere woorden, en daar bedoelt hij dit mee, dat doe ik dan zelf wel. Wel nu, die wereld, die vaagt God weg door de zondvloed. De Bijbel vertelt dat. En u kunt gaan naar de geschiedenis van alle volken op aarde. En u zult praktisch bij al die volken, van China tot en met Amerika bij de Indianen, zult u horen van een grote vloed die in de oudheid de mensheid verdelgd heeft. Behalve een paar mensen die op de een of andere manier door die watervloed ontkomen zijn. Heel dikwijls is dat dan inderdaad door een ark, door een boot, waardoor ze dan behouden werden. Daarna zie je dat die mensheid zich zou moeten verspreiden. Dat had God gezegd tegen Noach en zijn zoon en dochters. Maar doet de mensheid niet. En wat gebeurt? Ze bouwen die toren van Babel en dan komt de spraakverwarring. En van dat ogenblik af zie je dat de mensheid zich verdeelt in volken, dat ze uit elkaar groeien en dat er nu als volken onderling oorlogen komen, dat afgoderij zijn ingang vindt, dat men God niet meer in gedachtenis houdt, terwijl de schepping verkondigt dat hij er is. Zon, maan en sterren spreken van zijn machtige scheppingsdaden, zegt Psalm 19. En Romeinen 1 vers 20, 19, 20 zegt dat de mens het niet goed gedacht heeft God in erkentenis te houden. En hij heeft zich gebogen, gebogen voor de natuurelementen, zon, maan en sterren. Daarna zelfs zo dwaas dat hij buigt voor het schepsel waarover hij gesteld was om het te beheersen. Nou, die situatie zie je. Dan roept God een volk uit Abraham, Isaac en Jacob. En ook dat volk dat hij zijn wet gaf en dat dicht bij God was, ook dat volk valt, raakt van God af, wordt ongehoorzaam. En zo zegt Paulus in de Romeinenbrief, dat alle hebben gezondigd en alle derven de heerlijkheid Gods. Alle komen tekort voor de heerlijkheid van God. Niemand kan een gelukkig, eeuwig, zalig leven beërven uit zichzelf. De mens leeft in een wereld waarin hij een gevangene is van zijn lusten, waarin hij een gevangene is van de Satan en waarin hij onderworpen is aan de dood. Romeinen 3 vers 23, die tekst, ja, die moet u eigenlijk onthouden hier, houden hierbij, want daar lezen wij het, ik zal het nog een keer citeren. Want alle hebben gezondigd en komen tekort aan de heerlijkheid van God. En worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing die in Christus Jezus is. Dat lees ik er maar meteen bij, hoewel het bij een volgende vraag hoort. Maar u ziet het hier, alle hebben gezondigd. En daarom dus, dat wij mensen verlossing nodig hebben. En we hebben verlossing nodig, waarvan? Dat is de tweede vraag. Verlossing waarom? Omdat wij tot een gevallen mensheid behoren en alle een zondige natuur hebben en zelf gezondigd hebben. Zodra we tot onderscheid van jaren kwamen, deden we kwaad. En was het ik op de troon. Iemand zou kunnen zeggen, ja maar meneer Fijnvandraat, zeg mij nou eens wat ik voor verkeerds doe. Nou, dan moet u punt 1 al beseffen. Het feit dat als u uit bed stapt 's morgens, uw eerste gedachte niet is, wat wil God van mij, dat toont al aan dat het fout zit. En aan de andere kant, dan kunt u gaan naar uw daden, naar buiten toe, en dan kunt u best voor een heleboel kwaad bewaard zijn gebleven. Maar er is geen mens hier die durft zeggen dat hij nooit gelogen heeft. Dat hij nooit onoprecht geweest is. Dat hij nooit ten onrechte boos geweest is. En er is even minder mensen hier die zou durven zeggen dat wat er in zijn hart leeft en wat hij daar koestert, dat dat door de beugel kan. Daarom het woord van God zegt, alle hebben gezondigd. Ook al zijn we bewaard door onze opvoeding, door de omgeving waarin we wonen, voor grof kwaad. Voor crimineel kwaad, om zo te zeggen. Maar gezondigd hebben we allemaal. En nou zitten we in drie machten. Ten eerste in de macht van de zonden. En van de zonde in ons hart. Wij hebben, om zo te zeggen, een zondige natuur van binnen. En die natuur brengt zonden naar voren. En dat is te zien naar buiten. Dat is de eerste macht. Het tweede, dat is dat we zijn in de slavernij van Satan. Of we ons dat bewust zijn of niet, maakt geen verschil. Ik wil u een voorbeeld uit de Bijbel noemen. Hoe dat werkt. Jezus Christus kwam hier op aarde en heeft 12 discipelen geroepen. Eén daarvan was Simon Petrus. Aan de ene kant een heerlijke figuur, die Simon Petrus. Een impulsieve man, maar een man met het hart op de tong. Je wist precies wat je aan hem had. Op zeker moment zegt de Heer Jezus dat hij moet lijden en sterven, overgeleverd aan de heidenen, dat hij ten derde dagen zal opstaan. En als Petrus dat hoort, hij staat achter Jezus, Dan zegt u, dit zal u geenszins geschieden. Dan draait Jezus van Nazareth zich om, kijkt Petrus aan en zegt, ga weg achter mij, Satan. Satan? Is Petrus dan een Satan? Gij bedenkt niet de dingen van God, maar de dingen van jezelf, van jouw duivel. Nee, dat zegt de Heer niet. Gij bedenkt niet de dingen van God, maar gij bedenkt de dingen van de mensen. Wat Petrus daar zei, dat zal u geenszins gebeuren. Dat zat helemaal in de lijn van zijn denken, zijn menselijk denken. Als Jood kon hij zich niet voorstellen dat de Messias zou lijden. De Bijbel zei toch dat de Messias zijn koninkrijk zou oprichten. Dat hij vijanden zou verdrijven. En dat alles aan zijn voeten onderworpen zou worden. Een Messias die overgegeven zou worden aan de heidenen, dat kon onmogelijk volgens Petrus. En vandaar dat hij ook zei, dat zal u geenszins gebeuren. Dat zei Petrus. En zonder dat hij het zich bewust was, zat daar een duivel achter. Was Petrus dan een soort automaat? Moest hij het wel zeggen? Nee, zo stook niet. Maar die twee dingen werkten samen. En die Satan wist precies hoe die Petrus beïnvloeden moest. Die bedacht de dingen van de mensen die daarin ook dat hoofd van Petrus zaten en in dat hart van Petrus, die daar opkwamen. En zo is het ook met de mens in deze wereld. Of hij zich dat bewust is of niet, hij is een speelbal van Satan, die zit erachter. Zolang iemand onbekeerd is, is hij in de macht van Satan. U heeft misschien gehoord van de apostel Paulus. De grote heidenapostel Paulus. Bijna aan het eind van zijn leven komt hij te staan tegenover koning Agrippa. Hij zit gevangen te Caesarea aan de kust van de Middellandse Zee. Daar is de Romeinse stadhouder die hem gevangen houdt. En Agrippa is op bezoek gehoord van de apostel Paulus. De grote heidenapostel Paulus. Bijna aan het eind van zijn leven komt hij te staan tegenover koning Agrippa. Hij zit gevangen te Caesarea aan de kust van de Middellandse Zee. Daar is de Romeinse stadhouder die hem gevangen houdt. En Agrippa is op bezoek en die wil Paulus wel horen. En Paulus vertelt daar van zijn prediking, dat hij gepredikt heeft dat de mensen zich moeten bekeren van de duisternis tot het licht en van de macht van Satan tot God. Van de duisternis tot het licht. Oké, begrijpen we nog wel. Mens die onbekeerd is buiten God, die heeft het licht niet, die verkeert in de duisternis. Ja, maar dat is niet alles. Hij moet zich bekeren van de macht van Satan tot God. En het volgende, de derde macht, dat is dat de mens onderworpen is aan de Satan. Aan de dood. Dat hij tenslotte sterft. En Hebreeën 2 vers 14 zegt het, dat Jezus Christus door de dood teniet gedaan heeft hem die de macht des doods had, dat is de duivel. En alle verlossen zou die uit vrezen des doods hun hele leven door aan de slavernij onderworpen waren. Drie machten dus. Zonder macht, Satans macht en de doodsmacht. Daar is de mens aan onderworpen. En daarvan moet hij verlost worden. Zo kom ik bij mijn derde punt. Verlossing. Door wie? Er zijn mensen die menen, die erkennen dit. Die erkennen dat ze zondaars zijn. Die erkennen dat ze in deze machten zich bevinden. Maar die beseffen niet hoe hopeloos verloren hun toestand is. Dat zijn mensen die menen dat ze nu zichzelf verlossen kunnen. Ik doe nu niet op mensen die in de reïncarnatie geloven. En de Bijbel verder naast zich neerleggen. Er zijn er trouwens tegenwoordig die christen zijn, zich zo noemen. Zeggen de Bijbel te geloven en ook die reïncarnatie willen importeren. Nee, ik bedoel nu gewoon orthodoxe mensen. Dat wil zeggen orthodox. In deze zin christenen die de Bijbel als Gods woord belijden. In welke zin ze dat dan ook bedoelen. En dan zijn er mensen die menen dat ze, als ze nu maar echt goed proberen te doen. Naar wat de Bijbel zegt. En goede werken doen. Dat ze er dan zullen komen. Of als ze nou maar goed slecht van zichzelf denken. En dan maar proberen om als het ware op die manier zich aangenaam voor God te maken. Dat ze dan wel verlost zullen worden. Maar ze zijn ook bezig met zichzelf. Wat een mens moet leren, dat is dit. Dat hij moet inzien een verlosser nodig te hebben en dat hij het zelf niet kan. En dat is een moeilijke les. Dat is een heel moeilijke les. Wij mensen, wij leren juist in het opgroeien om jezelf te helpen. Het is nog niet zo lang geleden dat ik in Zaandijk sprak over het onderwerp opvoeden een opgave. En daarbij bracht ik naar voren wat mijn schoonvader altijd als het doel van de opvoeding formuleerde. Hij zegt, opvoeden, dat betekent dat je je kinderen zelfstandig moet maken. Niet ze onzelfstandig houden, aan de hand van pa en ma, maar dat je ze zelfstandig maakt. Dat je ze vormt, zodat ze tegen het leven kunnen. En merkwaardig is dat naar de mate je je kinderen meer zo opvoedt en ze verantwoordelijkheid geeft en hun verantwoordelijkheidsbesef bijbrengt, dat naar die mate kinderen als ze groter zijn ook weer naar de ouders terugkomen. Als je kinderen alsmaar onder moeders vleugels houdt of onder pa's hand, wat zie je dan? Dat als ze groter worden, dat ze op een bepaald moment blij zijn dat ze het huis uit zijn. En dat ze pa en ma niet meer nodig hebben. En pa en ma die willen ze altijd nog vasthouden. Maar dat wil niet, dat lukt niet. Maar die kinderen die willen vrij, die willen hun eigen beslissingen nemen. Die willen niet aan het handje gehouden worden. Nou, dit is eventjes over de opvoeding. Maar dat houdt verband met ons onderwerp. In deze zin, dat wij qua mensen moeten leren onze eigen boontjes te doppen. Zelf doen. Mijn moeder heeft me wel verteld dat als klein jochie, dat ik dan aan haar hand liep. En dat is met veel kleine kinderen zo geweest natuurlijk. Ik was geen uitzondering. Maar dat ik me dan iedere keer los wou rukken. En dan lopen. Op eigen been, op de stoep. En dan wouden ze me pakken, maar dan was het sef doen. Ik kon de hel niet zeggen, dus het was sef doen. En ja, dan lag ik op mijn snoet. Want ik viel. Nou, dat hoort er ook bij. Bij dat stukje opvoeden. Met vallen en opstaan. Dus als het gaat om ons mens zijn hier op aarde, dan moeten we leren de dingen zelf te doen. Ontwikkelen. De mogelijkheden die je hebt gebruiken, zelf staan in het leven. Je zo ontwikkelen dat je in je onderhoud kan voorzien. Dat je in het onderhoud van een levenspartner kunt voorzien als je man bent. Tegenwoordig kan het ook anders, maar goed, dat laat ik nou maar rusten. Maar in ieder geval dat er de mogelijkheid is dat je kunt staan voor je vrouw en je gezin in een leven. Wel, dat is heel menselijk. Maar als het gaat om de geestelijke kant van het leven en om de verlossing, dan kunnen wij onszelf niet verlossen. Dat moeten we leren. En dat druist dwars tegen ons ik in. Om met het faillissement, met het bankroet van je leven bij God te komen en te zeggen, Heer, ik kan het niet. Dat is ontzaglijk moeilijk. Dat betekent dat je een kruis zet door dat hele eigen ik van jou. En dat je tot de erkenning moet komen, Heere God,
geestelijk gezien kan ik niks. En kan ik niet tot u naderen. En ik kan me niet verlossen uit die machten waarin ik mij bevind.
Zolang een mens dat niet erkent en hij probeert zichzelf nog steeds maar te redden, op te knappen, te verbeteren of wat dan ook in zijn gedachtenwereld er bovenuit te komen, dan is het een hopeloze zaak.
Dan kun je het evangelie gaan prediken tegen zulke mensen, maar dan zeggen ze eenvoudigweg, ja meneer, ik ben ermee bezig. Ah, en ik schiet er mooi op of ik schiet niet mooi op. Maar het is hopeloos. Eerst moet de mens komen tot het punt dat hij het zelf niet kan. Het is er net mee als met iemand die niet zwemmen kan en die in het water ligt. Toen ik les kreeg voor reddend zwemmen, ik weet niet eens of ik het gehaald heb, dat weet ik niet meer, maar in ieder geval, we kregen daar dan wel wat les bij. Bij de EHBO, in militaire dienst, zeiden ze je dat ook. En dan zeiden ze, kijk eens, als zo iemand in het water ligt, dan wil die toch spartelen, hij probeert toch dreigend te blijven. En als jij als reddend zwemmer bij hem komt, dan heb je kans dat hij zich om je heen klemt. Nou, en dan ben je helemaal verkocht, hè? Dus geef hem dan maar een beste pets tegen zijn slaap. Ze deed het niet zo zachtjes daar in militaire dienst. Geen half werk, hè? Desnoods dat hij bewusteloos is, maar hij moet in ieder geval helemaal niks meer doen. Hij moet het aan jou overlaten. Dan kun je iemand redden. Zolang ze bezig zijn met zichzelf, dan is het mis. Nou, dat is geestelijk ook zo. Nou kan je iemand natuurlijk niet zomaar een knock-out geven op geestelijk gebied. Dat is een beetje ruw. Maar je moet hem wel vertellen, hè, dat hij of zij zichzelf niet redden kan. Dat er niemand is die goed doet. En dat er niemand zijn losprijs betalen kan. Psalm 49. Ook niet voor elkaar. Je kunt het ook niet voor je broer doen. Of je broeder, je medemens. Je bent wat dat betreft volkomen afhankelijk van een redder. Van een verlosser. En die verlosser is Jezus Christus. Dat kon niet een engel doen. Het lied zegt het van Johan de Heer, geen engel groot in kracht. Daar moest de Zoon van God zelf voor komen. Want wij moeten verlost worden, waarvan ook alweer, zonder macht en zonden, zonder schuld, Satan en van de dood. Geen engel die dat kon presteren. Die verlossing van de zonde waarvan wij lazen in Efeze 1 vers 7. Voor degenen die Engels kennen, wil ik even zeggen dat die woorden voor verlossing die je in de Efezebrief vindt, 3 keer. En ook in de Kolossebrief. Daar luidt het Engelse woord niet deliverance, bevrijding. Maar daar luidt het Engelse woord redemption. En daar zit ook het begrip in dat die zonden weggedaan werden, dat daar verzoening voor was. Want als wij verlost moeten worden van de zonden, dan kan dat niet doordat God zegt, of dat Christus zegt, ik pak die zonden, ik haal ze van je af, weg. Dat kan niet. Als iemand gestolen heeft, heeft hij gestolen. En staat die schuld. Hoe moet zo iemand verlost worden? Wel, Jezus Christus, de verlosser, is naar het kruis gegaan om de zonde teniet te doen door de offerande van zichzelf. In Hebreeën 9 vind je die gedachte dat hij de zonde afgeschaft of teniet gedaan heeft. Hoe? Door onze zonden in zijn lichaam te dragen op het kruis. Ze konden niet zo weggedaan worden van ons. Pak ze beet weg. Nee. Onze zonden kwamen op Christus. Christus droeg de schuld daarvoor, de straf, op het kruis. En de straf die ons de vrede brengt was op hem. En God oordeelde die zonden, die strafte die zonden aan hem. En zo gingen ze weg. Niet met een sterke hand van ons afpakken. En achter de rug van God. In de diepte van de zee. Zover het oosten is als het westen. wegdoen als een morgennevel. Vier beelden die de schrift gebruikt voor het wegdoen van de zonde door God. Nee, dat kon niet zomaar. Dat kon alleen via het kruis. Dat Christus onze zonden in zijn lichaam droeg op het kruis had. En het de straf ervoor onderging. En als het gaat om die zondemacht in ons binnenste. Daarvoor is Christus tot zonde gemaakt. Twee teksten moet u even onthouden. 1 Petrus 2 vers 21 tot 24. Hij die geen zonde gedaan heeft, die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Opdat wij der zonden afgestorven der gerechtigheid leven zouden. Daar gaat het om onze daden. Tweede tekst, 2 Korinthe 5 vers 21. Hij die geen zonde gekend heeft, heeft hij, dat is God, tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem. Daar gaat het niet om wat we gedaan hebben, maar daar gaat het om wat we zijn. Om die natuur in ons, die zondige natuur. Het is net als met een verkeerde appel, een wilde appelboom, die heeft een wilde natuur en die heeft wilde appels. Dan kun je de appels eraf plukken, maar dan is die appelboom nog niet veranderd. Moet er nog wat met zijn natuur gebeuren. Nu, zo is het met de mens. En Christus heeft op het kruis onze zonden op zich genomen. En hij is tot zonde gemaakt en God heeft hem geoordeeld. En zo is dat probleem van de zonde afgeschaft. Te niet gedaan. Zoals er letterlijk staat. Tweede, wij waren in de macht van Satan. Wilden wij verlost worden en wilden we ons kunnen bekeren als zondaar uit de macht van Satan tot God, dan moet die macht van Satan principieel gebroken zijn. Is gebeurd. En Hebreeën 2 zegt het. Dat Christus door de dood teniet gedaan heeft hem die de macht van de dood had. Dat is de Satan. Christus hing aan het kruis en daar in die drie uren van duisternis werd hij van God verlaten omdat hij onze plaats innam. Maar toen is hij niet van het kruis afgekomen. Maar hij is gestorven. Hij is in de dood gegaan. En hij heeft Satan verslagen met zijn eigen zwaard. Om zo te zeggen. Je kunt daar dat mooie beeld gebruiken van David. David die in het leger komt en heel Israël is doodsbenauwd. Daar is die man Goliath die daar in dat dal staat te vloeken en te schelden. Heel Israël bebert als een juffershondje. En dan zegt David, die man. En wat zal de koning doen, de man die hem verslaat? En dan brengen ze hem bij koning Saul. En nou ja, tenslotte, dan gaat David dat dal in. En hij slingert met zijn stenen, zijn slinger en zijn stenen. Dan raakt hij hem mee in zijn hersens. Maar daarna gaat David het dal in, pakt het zwaard van Goliath en hakt hem met zijn eigen zwaard het hoofd af. Dat staat er expres bij. En dat zie je als het ware als een illustratie van wat Jezus Christus deed. Dat hij door de dood hem teniet gedaan heeft die de macht van de dood had. Dat is de duivel. En het derde is de dood zelf. Jezus Christus is in de dood gegaan. En nu wordt door de prediking van het evangelie leven en onverderfelijkheid aan het licht gebracht. Want hij heeft de dood principieel ook teniet gedaan. Dat betekent niet helemaal totaal al weg, dat komt nog. Maar in principe heeft Jezus Christus op het kruis de zonde teniet gedaan, de Satan teniet gedaan en de dood teniet gedaan. En daarom, omdat hij daar de overwinning behaald heeft, kan iedere zondaar die tot hem komt, verlost worden. Christus is de verlosser. En in 1 Korinthe 1, daar lees je dat hij geworden is van Gods wegen wijsheid, verlossing, gerechtigheid, heiligheid. Christus de verlosser. En wat onze zonde betreft, zegt Efeze 1 vers 7, in wien wij de verlossing hebben, door zijn bloed. Waar bestaat die verlossing in? de vergeving der misdaden. Ziet u het wel dat die verlossing te maken heeft met die misdaden, met die zonden? En dat we daarvan verlost moeten worden? Verlossing door zijn bloed, zegt ook Kolossen 1 vers 14. We hebben de verlossing. De vergeving van de zonden. Dan kom ik bij het volgende punt. Nog één ding erbij. Als Petrus daarover schrijft, dan zegt hij in 1 Petrus 1 vers 18. Dit wetende. Dat gij van uw vergankelijke, door de vaderen, door overgeleverde wandel. Dat gij van uw door de vaderen overgeleverde wandel niet verlost zijt door vergankelijke dingen, zilver of goud, maar door het kostbare bloed van Jezus Christus als van een onbevlekt lam. Daar vindt u het. Peter spreekt daar over de verlossing. We zijn verlost, maar zegt hij, niet door jezelf. En hij schrijft aan Joden die van dit volk afstanden. Die een wet hadden, een wandel hadden. Maar voor ons uit de heidenen geldt precies hetzelfde. Wij zijn niet verlost door zilver of goud. Maar we zijn verlost door heel iets anders. Door het bloed van Christus als van een onbevlekt lam. Toen Israël uit Egypte verlost moest worden. Punt 1 moest daar het Pascha gevierd. Het bloed aan de deurposten. Dan ging de verderfengel voorbij. En konden zij uitgaan in die nacht. Door de Rode Zee heen, op weg naar Canaan. Daarvan spreekt Exodus, het boek van de verlossing. Wel nu, zo is het ook met ons als zondaars. Christus is onze verlosser. Hij verlost ons van zonde, Satan en dood. En het is door zijn bloed, doordat hij zijn leven gaf op Golgotha's kruis. Kom ik bij het vierde punt. Waartoe zijn we verlost? Of zal iemand zeggen, dat is logisch, om in de hemel te komen. We zijn verlost om in de hemel te komen. Daar gaat het uiteindelijk om. Ja, weet u, als we dat zo zeggen, dan zijn we dus bezig met onszelf. Dan gaat het om onze redding. Maar God heeft er meer doel mee. Waarom verloste God het volk Israël uit Egypte? O, zegt u, om ze in het land Canaan te brengen en daar een volk, vrij volk te maken dat daar heerlijk woont in een land, vloeiend van melk en honing. Ho, ho, dat is niet alles. En zelfs niet het belangrijkste. Het belangrijkste is dat God dat volk verloste om een volk te hebben voor zichzelf. En dat dat volk hem zou dienen. Daar ging het om. Dat was Gods bedoeling. Bij dat volk wilde hij wonen. Dat volk wilde hij zegenen. Oké, maar aan de andere kant was het zijn bedoeling dat dat volk hem zou dienen. En nu lezen we in Titus 2 dat in vers 11, want de genade van God, heilbrengend voor alle mensen, niemand dus uitgesloten, is verschenen en onderwijst ons dat we met verzaking van de goddeloosheid en de wereldse begeerte ingetogen, rechtvaardig, godvruchtig zouden leven in deze tegenwoordige eeuw, in de verwachting van de gelukzalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en Heiland Jezus Christus. Dat is het doel. Daar zien we naar uit. Die zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat hij ons van alle wetteloosheid verlost, en zichzelf een eigen volk reinigde ijverig in goede wet. Daar heb je het praktisch toe. Wat God wenst en wil, dat is dat alle die geloven in Jezus Christus, dat die een volk zouden vormen, net als het volk Israël in het verleden, een volk dat leeft voor zijn eer. Dat gereinigd, verlost is van de wetteloosheid. En dat gereinigd is ijverig in goede werken. In goede werken naar God toe. Leven zoals hij het verlangt. Niet meer stelen, niet meer egoïstisch aan jezelf alleen denken. Maar hem de eer geven. Leven in goede werken naar je medegelovigen toe. Niet over hen heersen, niet hen beroddelend, niet hen achteruitstellend, maar je dienstbaar maken voor hen. Leven in goede werken in deze wereld voor je naaste, voor de man bij je in de straat en de buurvrouw, de man op het werk, het meisje naast je op school. Dat vraagt God. Dat is zijn doel. Dat wij zo om in dit leven zouden openbaren. En dat de mensen zouden zien. Dat zijn andere mensen. Gij geheel anders. Staat er ergens in de Bijbel. Wij heel anders lopen dan zij. Paulus schrijft ergens aan gelovigen. Dat de mensen in de heidenwereld het vreemd vinden. Dat die christenen niet in alles meedoen zoals zij. In die heidenwereld was liegen en stelen, prostitutie enzovoort. Dat was gewone koek. Is tegenwoordig in de christenheid ook. Haast. Zo. Als jongen en meisje, als je met elkaar het goed kunt vinden. En je weet dat je voor elkaar bestemd bent. Nou, dan ga je toch met elkaar naar bed. Zo is dat in de wereld. Zo is dat in de christenheid ook al. Dus waarom niet? En als je dan nog maagd bent, als je het huwelijk ingaat. Dan staan ze gewoon te kijken. Hey, ik ben een idioot. En als je een jongen, wat dat betreft, geen affaire gehad hebt. Dan zeggen ze, oh, ik ben een idioot. Maar dan geloven ze het nog niet echt. En een leugentje om best wil. En wat fraude, als maar niemand het ziet. Maar dat kan allemaal. Nee, ijverig in goede werken. Dat is wat het doel van God is hier en nu. En zo kom ik bij mijn laatste vraag. Verlossing wanneer? Punt 1. Die verlossing van de zonde en van de Satan en van de dood. Principieel. Nu al. Hoe krijg je die? Kun je nu hebben. Kun je nu weten. Ik ben verlost. Zoals het lied 838 het zegt. Wij hebben de verlossing. En een ander lied. Ik ben verlost. Door het bloed van het lam. Dat al mijn zonden op zich nam. Hoe kun je dat weten? Nou, punt 1, dan moet je heel eenvoudig in het licht van God staan. En dan moet je zeggen, Heere God, ik weet het en ik besef het, ik herken het, dat ik een zondaar ben. Ik heb verkeerde dingen gedaan. En het deugt hiervan binnen niet. Dat herken ik. En dan zeggen, Heere God, ik geloof dat de Heer Jezus Christus, ook voor mij, op het kruis gestorven is. Niet maar geloven met je hoofd. Dat deed ik ook als kind van 10, 11, 12 jaar. Dat je dat allemaal als zoete koek aannam. En als je nou geen verder besef hebt als kind van 4, 5. Dan neem je het ook allemaal aan en dat is goed. Maar als je ouder wordt. Dan moet het wel iets anders. En dan is het maar niet een kwestie van dat heb ik allemaal gehoord. Maar dat je het werkelijk in Gods licht beseft. Heere God, ik ben een zondaar. Heere God, de Heer Jezus, ik aanvaard dat Hij ook voor mij stierf. Misschien is er iemand die net als ik, van een jonge man van zo'n jaren 14, 15, de moeite ermee had. Niet dat Christus gestorven was, dat geloofde hij wel. Maar dat het ook voor jou was. Dat je denkt, jongen, jongen, moet ik me niet een beetje opknappen? Moet er niet wat veranderen? Nee, 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 zo aanvaard. En daarna moet het veranderen, maar niet ervoor. Je moet eenvoudig Christus aanvaarden dat Hij ook voor jou op het kruis gestorven is. En dan komt dat leven met Christus. Na die wedergeboorte komt die geloofsgroei en die geloofswandel waar we het later over hopen te hebben. Maar je moet eerst komen zoals je bent. Met heel je verloren leven. Met alles wat je hebt gedaan en hebt gedaan. Dan schenkt God je de verlossing. Maar wat je lichaam betreft, merk je dat nog niet. En aan je gezicht is niet te zien, behalve dan dat je blij bent als het goed is. Want je legt je hand op Gods woord en je zegt, Heer, u zegt het, dan is het zo. Ook al merk ik nog dat het vlees in me woont en dat er nog wel verkeerde gedachten naar boven komen. Maar daarvan heeft Luther gezegd, ik kan het niet verhinderen dat de vogels over mijn hoofd vliegen, maar wel dat ze in mijn haren een nest maken. Dus daar hoef je geen probleem voor te maken. Als je ze maar niet gaat koesteren, hè, en de seksuele begeerten gaat afreageren en leggen op personen. Ja, en zo, als man al ziet naar een vrouw om haar te begeren, kijk, dan ga je de fout. Maar dat je merkt dat je nog het vlees in je hebt, hoeft je niet te verontrusten. Als je er moeite mee hebt, dan bewijst het alleen dat er een Isaac in de tent is. Want er kwam pas ruzie in de tent van Abraham toen Isaac er was. Zolang Ismaël er alleen was, was er geen pijn. Maar toen Isaac erbij ging, toen wij kwam, toen was het meer. Zo is het ook met de bekering. Dan merk je het pas hoe slecht dat oude ik is van je. En dat vlees. Maar dat hoeft je niet te verontrusten. Je bent verlost, maar je lichaam deelt er nog niet in. En dan staat er in Romeinen 8, daar staat dat wij verwachten de verlossing. We verwachten het zoonschap. De verlossing van ons lichaam. Romeinen 8 vers 23. En dat niet alleen. Maar ook wij zelf die de eerstelingen van de geest hebben. Want je hebt de Heilige Geest ontvangen als je tot geloof kwam. Ook wij zelf zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap, de verlossing van ons lichaam. Want we zijn behouden geworden in de hoop. Enerzijds zijn we behouden. Anderzijds hopen we behouden te worden. We zijn behouden principieel door genade in Jezus Christus. We hopen behouden te worden wat ons lichaam betreft. Dat lichaam is nog onderworpen aan de dood. En als we sterven, gaat dat lichaam in het graf en verteert. Gaat er niet. En het ik van de mens blijft voortleven. Maar er komt een dag dat Jezus Christus verschijnt. En dan zal hij verschijnen, dan zal hij komen met een groep. Met de stem van een aartsengel, engel. En met de bazuin Gods. En dan zullen de doden die in Christus ontslapen zijn, die zullen opstaan. En de levende samen met hem, de Heer tegemoet in de lucht. Dat is de dag van de openbaring van het zoonschap. Dan wordt volledig gezien wat zonen God zijn. Dat ze het niet alleen zijn. Wat hun ik betreft. Maar dat ze het ook zijn als totale mens, vernieuwd. Met een lichaam gelijkvormig aan het lichaam. Der heerlijkheid van Jezus Christus. Daarna zien we uit. Nogmaals, daarmee besluit ik, en dan haal ik die vijf dingen nog een keer aan. Verlossing waarom? Omdat we zondaars zijn. Verlossing waarvan? Van de macht der zonde, van de slavernij van de Satan en van de dood. Verlossing door wie? Jezus Christus is de verlosser. Verlossing waartoe? Hier en nu, opdat we een volk zouden zijn voor God. Ijverig in goede werken. Verlossing wanneer? De totale verlossing als Jezus Christus weer komt en ons invoert in het Vaderhuis met de vele woningen en daarna met ons verschijnt om zijn heerlijk koninkrijk op te richten. Dan wordt hij gezien met alle die hij gekocht heeft met zijn bloed. En dat zal zijn